Shalom, broeders en zusters. Heel fijn om deze avond in u en jouw midden te zijn. Ook leuk dat er wat jongeren aanwezig zijn. En mooi om zo deze avond ook met elkaar het woord van God te openen. Ja, Evert die vroeg mij om mezelf even kort voor te stellen. Nogmaals, ik ben Christian Stier. En ik ben getrouwd met Geertje. We hebben twee prachtige kinderen, Emma en Micha. En ik ben inmiddels alweer ruim 15 jaar verbonden aan het werk van Stichting Israël en de Bijbel. Dat is een organisatie die bijna 55 jaar bestaat. En we zetten ons in voor de wereldwijde Bijbelverspreiding onder het Joodse volk. We verspreiden zowel de Tenach, het Oude Testament, als ook het Nieuwe Testament. En dat doen we met het gebed van Paulus in ons hart, dat Joodse mensen uit mogen komen bij hun Messias, de Heer Jezus Christus. En wereldwijd bezoeken wij de Joodse gemeenschappen. We zijn natuurlijk ook actief in Israël, maar het overgrote gedeelte van het Joodse volk woont nog altijd in de diaspora, buiten Israël. Er zijn grote Joodse gemeenschappen in Amerika, Zuid-Amerika, hier in Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, noem maar op. Overal zijn Joodse mensen te vinden. Dus wij bezoeken niet alleen Israël, maar ook de Joodse gemeenschappen buiten Israël. Nou, er is momenteel natuurlijk heel veel aan de hand in Israël. Een van onze projecten waar we ons ook op richten, dat zijn de Israëlische soldaten. Ik zie hier wat jongeren zitten. Zijn er ook die 17, 18 jaar zijn? Toevallig. Nee? Ja? Half? Ja? Je houdt je handen zo naar beneden. Maakt niet uit hoor. Nee, maar als je 17, 18 jaar bent, dan moet je in Israël het leger in. Mannen moeten 3 jaar het leger in. Vrouwen moeten 2 jaar het leger in. En je kunt je wel voorstellen als je 18 jaar bent en je moet de Gaza-strook in. Hè, dan kom je voor hele grote ethische vraagstukken te staan. Hè, als jij door je vizier heen moet kijken, mensen moet neerschieten. Dat is natuurlijk afschuwelijk om dat op jonge leeftijd mee te maken. Dus heel veel van deze jongeren naar hun militaire dienst gaan vaak backpackend de wereld over. Heel veel die worstelen met PTSS en met psychische problemen. En we hebben speciaal voor hen een hele kleine Bijbel gedrukt. We noemen het ook wel de Backpack Bijbel. En dat is een complete Bijbel, de Tenach en het Nieuwe Testament. In een heel klein formaat. Ik had hem willen meenemen, ik ben hem vergeten. En we hebben achter in de Bijbel hebben we ook 2 lijsten toegevoegd. Eentje met Messiaanse profetieën vanuit het Oude Testament en de vervulling daarvan in het Nieuwe Testament. En we hebben ook een lijst met levensvragen waar heel veel jongeren mee worstelen en waar ze op zoek kunnen gaan naar antwoorden in de Bijbel. En ik vond het heel mooi dat laatste lied wat we net ook zongen. Hoe is het refrein? Heilig woord van God, trooster in ons lot. En dat is eigenlijk wat we het Joodse volk zo toebidden. Dat ze het woord van God zelf induiken. Dat ze bemoedigd, vertroost raken juist in het woord van God. En dat ze hun hoop en verwachting gaan stellen op de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus. Nou, en zo zijn we voortdurend in gesprek met Joodse mensen. Ik was zelf afgelopen week nog in Amsterdam. Het is de week van Pesach. En heel veel Israëli's die nu ook naar Amsterdam komen. Vaak komen ze voor de verkeerde dingen in Amsterdam. Maar we hebben prachtige gesprekken waarbij we hen dat woord aanbieden. En waar we achter elkaar het woord van God verspreiden onder het volk van God. Nou, mocht u meer willen weten over het werk van de Bijbelverspreiding, achterin bij de uitgang vindt u dit themanummer over Jesaja 53. Maar daarin kunt u ook vinden over het werk van Israël en de Bijbel en wat we mogen doen al vele jaren onder Gods oogappel. Mocht u meer willen weten over het werk van de Bijbelverspreiding, op Hemelvaartsdag is hier een prachtige dienst, maar wij hebben overdag onze jaarlijkse ontmoetingsdag in Veenendaal is dat dit jaar. En daar vertellen we ook over de praktijk van het werk. En we gaan dit jaar ook in bijzonder ook in op de Joodse mensen die leven in de diaspora en hoe dat in de geschiedenis is ontstaan en hoe we hen ook in deze dagen bereiken met het evangelie. Dus mocht u er meer over weten op Hemelvaartsdag, ik zou zeggen, kom. Maar ik kom hier natuurlijk niet voor een promotiepraatje, hoewel ik dat natuurlijk graag doe. Ik kom deze avond om met u het woord van God te openen. En ik zal heel eerlijk zeggen, ik heb echt in dubio gestaan. Het is de week van Pesach, hè, dat loopt dinsdag af voor Joodse mensen. Aan de andere kant hebben we gisteren Koningsdag gehad. En ik dacht, ja, wat is het ook mooi om stil te staan vanuit de Bijbel bij Koningsdag. Wij zijn vaak heel erg gericht op het lijden en het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Dat is het evangelie, heel rijk. De essentie van ons geloof. Maar als christenen zijn we vaak niet zo bezig met Jezus' wederkomst. Met het koninkrijk, het messiaanse rijk wat hij op aarde gaat oprichten. En waarom dat nog opgericht moet worden. En de Bijbel die staat vol met deze prachtige belofte. Dus ik zat te twijfelen van ga ik iets doen met Pesach of ga ik het hebben over Koningsdag. Het is toch Pesach geworden, broeders en zusters. Dus volgend jaar komt terug, dan gaan we het hebben over Koningsdag. Nee. Maar ik wil met u stilstaan deze avond bij Lucas 2. En daar kunnen we lezen dat de Heer Jezus ook Pesach, het Pascha, vierde met zijn ouders. En dat is een hele bijzondere geschiedenis waar de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd naar de tempel gaat met zijn ouders. En we vinden die geschiedenis in Lucas 2 en daarvan de versen 41 tot en met 52 gaan we met elkaar lezen. Lucas 2 vanaf vers 41. En ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. En daar lezen we het volgende. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerde in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver en daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat zij hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. En allen die hem hoorden, die stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Ja, broeders en zusters, het evangelie van Lucas, die misschien dat u dat ook wel weet, die legt de nadruk op zijn mens zijn. En ook de nadruk op de wet. Bedenk dat de Heer Jezus geboren was onder de wet. Dat is ook wat Paulus schrijft in Galaten 4... dat hij zegt, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw en geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat zij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. En ja, we zien in Lucas dat die wet ook centraal staat. Zijn ouders die reisden elk jaar, zoals dat gebruikelijk was volgens de wet, naar Jeruzalem toe, voor Pascha. En ook, als we heel dat hoofdstuk 2 zouden lezen, dan zien we dat in vers 21 het gaat over de besnijdenis van de Heer Jezus. Wat gebeurde op de achtste dag, wat ook weer in overeenstemming was met de wet. Het was een teken wat God had ingesteld tussen de Heere en zijn volk Israël. Vervolgens in Lucas 2 krijg je dat na zijn geboorte dat heiligingsritueel. Waarover we ook kunnen lezen in Exodus 13. Dat de Heer Jezus werd voorgesteld in de tempel. Het was allemaal in overeenstemming met de wet. Je leest in Lucas 2 ook over het reinigingsritueel. Wat ook in overeenstemming was met Leviticus 12. Dat moest gebeuren omdat als je bevallen was als vrouw, dan was je onrein. En daarom dat reinigingsritueel moest plaatsvinden volgens de wet. En dan lezen we in vers 39. En toen zij dit alles volbracht hadden, wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. Jozef en Maria, zij hielden zich aan al die geboden, aan al die inzettingen. En dat zien we eigenlijk ook in deze geschiedenis terug. Dat ze volgens het gebruik tijdens Pascha naar Jeruzalem moesten optrekken om daar het Pesach en het feest van het ongezuurde broden te vieren. Als we kijken in de Bijbel, dan vinden we eigenlijk vrij weinig beschreven over de eerste levensjaren van de Heer Jezus. Het gaat eigenlijk vooral over zijn openbare optreden, over de periode tussen zijn 30ste en zijn 33ste levensjaar. Daarnaast vinden we natuurlijk wel het een en ander geschreven over zijn geboorte. Maar in die periode tussen zijn openbare bediening en zijn geboorte in, is er vrij weinig in de Bijbel te vinden dan alleen dit hoofdstuk wat we hier in Lucas 2 vinden. Verder lezen we nog in vers 40 van Lucas 2 dat de Heer Jezus als kind werd gesterkt in de geest en dat hij vervuld was met wijsheid en dat de genade van God op hem was. Nou, dat hij vervuld was met goddelijke wijsheid, dat vinden we ook wel terug in deze geschiedenis. Waar hij als 12-jarige jongen te midden van de leraren zit in de tempel en dat hij hen vragen stelt en dat ze diep onder de indruk zijn van de kennis die hij heeft. Verder lezen we nog over de Heer Jezus dat hij de zoon was van een timmerman. Jozef was een timmerman. Nou, dat zegt niet zoveel over de Heer Jezus zelf. Maar ik vond het wel interessant, want toen ik daar verder op ging doorzoeken, toen kwam ik terecht in Markus 6, vers 3, waar we lezen dat hij ook zelf dat vak beoefende. Bijzonder, hè, als je daarover nadenkt. We lezen daar, is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus? Dus de Heer Jezus, in zijn eerste jaren, groeide op als zoon van een timmerman, maar hij beoefende ook zelf dat vak. Hij was ook zelf timmerman. En als je die verschillende teksten naast elkaar legt, dan zie je aan de ene kant dat de Heer Jezus bezig was in de dingen van zijn vader, zoals we net ook lazen. Maar aan de andere kant, hij was ook mens. Hij was, in alles is hij aan ons gelijk geworden. En hij beoefende dat vak voor timmerman, bijzonder als je daarover nadenkt, dat hij echt ook in die dingen helemaal aan ons gelijk is geworden. Broeders en zusters, wat ook wel goed is om op te merken aan het begin van deze preek, is dat er soms aan de hand van dit Bijbelgedeelte de gedachte wordt gekoppeld dat de Heer Jezus bar mitzwa zou doen in de tempel. Kent u die gedachte of niet? En hoe komt men daar dan bij? Binnen het huidige Jodendom zie je dat jongens op 13-jarige leeftijd en meisjes op 12-jarige leeftijd bar mitzwa of bat mitzwa doen. Dat betekent dat ze volwassen worden voor de wet En lezen ze vaak een stukje uit de Tora en daar is dan altijd één groot feest omheen. Misschien bent u er ook wel eens bij geweest, bij de klaagmuren heb je bepaalde dagen dat men dan bar mitzwa viert en dat is één grote feest waar ze snoepjes gooien en waar ze een stuk lezen vanuit de Tora. Dus soms is de gedachte van de Heer Jezus die deed hier bar mitzwa. Dat klinkt in eerste instantie als een interessante gedachte, waren het niet dat deze traditie teruggaat naar de middeleeuwen. Toen is dat ingesteld, dus het komt helemaal niet uit de tijd van de Heer Jezus, maar het is pas later is dat in het Jodendom ingevoerd. En zo is het bij heel veel Joodse tradities. Ik merk soms onder christenen dat men vaak heel erg kijkt naar het huidige Jodendom en dat als Bijbel ziet en omarmt. Maar u moet bedenken dat na de val van Jeruzalem en de tempel in het jaar 70 na Christus, dat er heel veel tradities het Jodendom zijn binnengeslopen die al lang niet meer teruggaan naar het woord van God. En dat is altijd belangrijk als je kijkt naar het huidige Jodendom, dat je altijd oplet, maar wat is nou vanuit het woord van God en wat is van latere overlevering, van late tradities? Ik ben bezig momenteel met een serie ook op te nemen over de feesten van de Heren, naar aanleiding van Leviticus 23, een podcastserie. En daar valt het me ook weer op dat heel veel tradities vandaag de dag van late overleveringen zijn. En dat is belangrijk om ons van bewust te zijn. Goed, broeders en zusters, als we teruggaan naar Lucas 2, en we bestuderen deze geschiedenis, dan valt het nogmaals op dat Jozef en Maria ieder jaar naar Jeruzalem reisden om daar het feest van Pascha te vieren. Nogmaals, volgens de wet moest het volk tijdens de drie hoogtijdfeesten moest men optrekken naar Jeruzalem. Dat gaat om het feest van de ongezuurde broden, wat gekoppeld is aan Pesach. Dat gaat om het wekenfeest en om het loofhuttenfeest. En tijdens deze feesten moest men dus optrekken naar Jeruzalem toe om daar die feesten te vieren. En dat moet in die tijd echt enorm indrukwekkend zijn geweest. Je ging echt met heel je omgeving, trok je dus op naar Jeruzalem, waar de Heere was met zijn Shechina-heerlijkheid. En waar je met elkaar deze feesten vierde. Volgens Flavius Josephus, dat is een geschiedschrijver in de tijd van de Heer Jezus, trok er in het jaar 65 na Christus maar liefst 3 miljoen Joden naar Jeruzalem om Pascha te vieren. En u moet dan bedenken dat een deel van het Joodse volk uit het land zelf kwam, maar heel veel Joden woonden toen ook al buiten Israël. En men trok dus massaal op naar Jeruzalem. Moet u nagaan, 3 miljoen Joden die naar Jeruzalem trokken om daar Pascha te vieren. Nadat Jozef en Maria dat Pascha gevierd hebben, keren zij weer terug naar hun woonplaats in Nazareth. En als ze een dag gereisd hebben, krijgen ze de schrik van hun leven. Want de Heer Jezus is nergens in het reisgezelschap te vinden. Wat ik net al schetste, zulke grote getalen die naar Jeruzalem optrokken. U kunt zich wel voorstellen dat je ook heel makkelijk een kind uit het oog verliest. En wat gebeurt er? Ze zijn een dag ver. Ze komen erachter, ze moeten een dag terugreizen. Wat zal dat een angst geweest zijn? Hè? Dat je komt erachter, je moet nog een hele dag terugreizen. Dag 2. En dan op de derde dag dan vinden ze de Heer Jezus. En ze treffen hem dan aan, te midden van de leraren. En dan lezen we vers 48, die reactie van Maria. Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Ik weet niet wie van u wel eens een kind is kwijtgeraakt. Gewoon even heel eerlijk, niet links of rechts kijken. Wie is wel eens een kind kwijtgeraakt? Dat vind ik eerlijk. Kijk, u steekt uw hand en nu de rest ook. Hè? Ziet u dat als één? Ja. Ik heb dat dus ook een paar jaar geleden gehad met mijn zoon Micha. En dat is echt enorm schrikken. En ik was hem gelukkig maar kwijt voor niet 3 dagen, maar gelukkig een kortere periode. Maar je krijgt de schrik van je leven als dat gebeurt. En ja, Jozef en Maria, die waren 3 dagen de Heer Jezus kwijt. Ze wisten absoluut niet waar hij was. En dan volgde toch wel een beetje een bijzondere reactie van de Heer Jezus. Want in vers 49 zegt hij dan, waarom hebt u mij gezocht? En dan denk je, ja, dat klinkt toch al een beetje onlogisch, toch? Want natuurlijk, als ouders ga je zoeken naar je kind. 3 dagen ben je hem kwijt. En toch, broeders en zusters, wil ik hier 2 dingen over zeggen die heel belangrijk zijn. Het eerste wat ik zo mooi vind van Lucas als schrijver, is dat hij benadrukt dat de Heer Jezus niet opstandig was of ongehoorzaam. Dat kun je hieruit concluderen van, nou ja, de Heer Jezus, waarom heb je mij gezocht? Nou, dat is een lekkere reactie. Hij was toch wel een beetje opstandig richting zijn ouders. Maar we zien in vers 51 dat de Heer Jezus met zijn ouders meeging en hij was hen onderdanig. Met andere woorden, de Heer Jezus was, ondanks dat hij de Zoon van God was, de beloofde Messias van Israël, hij was zijn ouders onderdanig. En ik zie verschillende kinderen hier zitten, maar ik denk dat het zo enorm belangrijk is, ook voor de maatschappij waarin wij leven, zien we dat kinderen een steeds grotere mond krijgen. En ik had het laatst nog met mijn zuster over, zij staat voor de klas, zij is juf. En vroeger als je een onvoldoende had, ja, dan ging je naar je kind toe en dan zeg je, hey, hoe kan dit, kom op, we moeten even aan de bak. En zij vertelde me tegenwoordig, dan gaan ze naar ons als leerkrachten en dan zeggen, jij moet ervoor zorgen dat mijn kind een voldoende haalt. We zien dat we in een maatschappij leven die opstandig is, waar mensen een steeds grotere mond hebben, ook kinderen richting hun ouders. En ik denk dat de Bijbel ons leert dat het belangrijk is om als kind echt respect, ontzag te hebben voor je ouders. Dat betekent niet dat je nooit eens boos mag zijn of het niet oneens mag zijn met je ouders. Begrijp me nou vanavond niet verkeerd. Maar God verlangt er wel naar dat je respect, ontzag hebt voor je ouders. We vinden dat al in de wet, eer je vader en je moeder. En daarin kun je ook echt een getuige zijn om ontzag, respect voor je ouders te hebben. Ook als je ouder wordt. Ook als je ouders ouder worden, ze meer hulpbehoevend worden. Dan kun je soms in een situatie terechtkomen waarbij je je geduld verliest. Maar ik denk dat de basis zo belangrijk is, ook als je ouders ouder worden, als ze meer hulpbehoevend zijn, om respect, ontzag voor je ouders te hebben. En ik begrijp ook wel dat er misschien vanavond onder ons zijn die zeiden, ja, maar ik heb helemaal niet zo'n goede relatie met mijn ouders. Er is veel gebrokenheid in mijn gezin, dat kan ik begrijpen. Maar ik denk dat het zo belangrijk is om het in gebed te brengen. Bid maar om wijsheid, om genade. Ja, broeders en zusters, het eerste wat ik dus wil zeggen is dat de Heer Jezus niet opstandig was. Hij was niet ongehoorzaam, dat is het eerste. Het tweede, wat belangrijk is, is om te letten op dat zinnetje wat volgt. Want de Heer Jezus zegt, waarom hebt u mij gezocht? Maar het gaat verder. Hij zegt dan in vers 49, wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Kijk, broeders en zusters, Jozef en Maria die bekeken de dingen vanuit hun menselijke kant. Ze waren ongerust. Waar is hij? Heel begrijpelijk vanuit die menselijke kant te redeneren. Maar let op wat ik nu zeg. De Heer Jezus die bekeek, hoe jong hij ook was, de dingen vanuit een goddelijke kant. Hij was bezig op de plaats waar zijn vader hem wilde hebben, in de tempel. Daar was hij bezig in de dingen van zijn vader. Daar was hij als zoon van God toegeroepen. Ik moet denken ook aan Psalm 40, waar staat een prachtige profetie over de Heer Jezus, waar staat, zie ik kom, In de boekrol is over mij geschreven, ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. En hier zat de Heer Jezus, in de tempel, te midden van de leraren. Hij moest bezig zijn in de dingen van zijn hemelse Vader. Daartoe was hij geroepen. En ik denk, ja, als we die brug slaan ook naar ons leven, dat het in zekere zin ook voor ons geldt. Als je de Heere leert kennen, dan wil je net als de Heer Jezus ook bezig zijn met de dingen van je hemelse Vader. Dan wil je zijn wil doen in je leven. Dan ben je ook net als de Heer Jezus bezig met de schriften. Dan wil je hem dieper en dieper leren kennen. Dan ben je bezig met zijn woord. En dan draag je zijn woord en zijn geest diep in je binnenste. Dus nogmaals, wat we hier heel duidelijk in deze geschiedenis naar voren zien komen, is aan de ene kant die menselijke kijk van een bezorgde Jozef en Maria, die hun kind kwijt waren. En aan de andere kant die goddelijke kijk van de Heer Jezus, die op jonge leeftijd zich ervan bewust was dat hij bezig moest zijn in de dingen van zijn Vader. En ik denk dat daar vanavond ook een geweldige les voor ons ligt. Als wij voor moeilijke situaties staan, als wij voor moeilijke keuzes staan in ons leven, dan is het zo enorm belangrijk om ons ervan bewust te zijn dat onze kijk op de dingen maar heel beperkt zijn als mens. Wij kunnen de dingen niet overzien. Maar God, vanuit zijn kant, kan de dingen overzien. Zijn gedachten gaan vele malen verder dan onze gedachten en vele malen hoger. En juist als we vastlopen in die moeilijke situaties, juist als we er zelf niet meer uitkomen, dan is het zo belangrijk dat we de Heere bidden om wijsheid. Dat we de situatie in zijn handen leggen. Dat we vragen of de Heere door zijn Heilige Geest licht wil schijnen op die moeilijke situatie in ons leven. De menselijke kant, waar we iedere keer mee geconfronteerd worden in het leven, dat we niet weten wat morgen ons staat te wachten, dat we tegen dingen kunnen opzien. En aan de andere kant, de goddelijke kant. De Heere die ons leven overziet. De Heere die erbij is, ook in die moeilijke momenten. Juist op die momenten dat wij vastlopen en geen raad meer weten. Ja, broeders en zusters, wat ik ook zo mooi vind in deze geschiedenis, is dat als je gaat kijken naar de eerste woorden die de Heer Jezus uitspreekt, die we in de Bijbel kunnen vinden, dan is dat in vers 49, waar de Heer Jezus zegt, wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn Vader? Dat is het eerste wat we van de Heer Jezus kunnen lezen, wat hij uitspreekt. Wist u niet dat ik bezig moet zijn in de dingen van mijn Vader, deze geschiedenis? En dan vind ik het zo mooi, als je gaat kijken naar de laatste woorden van de Heer Jezus, die vinden we in Johannes 19... Dan staat er, toen de Heer Jezus dan zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en hij gaf de geest. Met andere woorden, hij had alles gedaan wat de Heere van hem verlangde. Hij was zelfs zo ver gegaan dat hij zijn eigen leven gaf. Hij had alles gedaan wat de Vader van hem verlangde. Het is volbracht. Prachtig, hè? Ja, als we weer teruggaan naar Lucas 2, dan begrepen Jozef en Maria niet heel veel van wat de Heer Jezus op dat moment zei. Vers 50, en zij begrepen niet het woord dat hij tot hen sprak. En als je daar verder over nadenkt, dan moet het voor Jozef en Maria ook een enorme, bijzondere reis zijn geweest met de Heer Jezus, die jaren dat ze met hem hebben opgetrokken. Een reis dat begon met een wonderlijke geboorte, die verschijning van Gabriël. Op latere leeftijd die wonderen, die tekenen die hij deed onder zijn volk. Het onderwijs wat hij gaf. Hij leerde met gezag. En uiteindelijk op 33-jarige leeftijd stierf hij aan het kruis. En dat moet voor Maria ook als moeder een enorm moeilijk moment zijn geweest. Niet wetende dat hij even later zou opstaan uit de dood, dat hij daarmee een veel grotere overwinning zou behalen. Heel veel dingen die in die tijd gebeurden, die zullen Jozef en Maria op dat moment niet begrepen hebben of pas veel later begrepen hebben in hun leven. Maar het bijzondere vind ik dat, ondanks dat ze niet alles begrepen, dat je een paar keer leest ook over Maria, dat zij al deze dingen bewaarde in haar hart. Ze maakte het mee, ze begreep het niet, maar ze bewaarde het in haar hart. En dat moet als moeder voor Maria ook een heel lastig proces zijn geweest, waarin ze moest leren als moeder ook iedere keer de dingen los te laten, over te geven, ook al begreep ze het niet, de Heer zal er wel een bedoeling mee hebben. En toen ik zo even dook in dat leven van Maria, toen vond ik het zo mooi dat ze daarin ook groeide. En we gaan die geschiedenis nou niet opzoeken. Maar als u denkt aan die geschiedenis van de bruiloft te Kana, waar we over kunnen lezen in Johannes 2. Ja, dan kennen we allemaal die geschiedenis, dat dan op een gegeven moment die wijn dreigt op te gaan. En Maria die deelt dat dan met de Heer Jezus. U kent die geschiedenis. En dan volgt er in onze oren opnieuw een beetje een vreemde reactie, want de Heer Jezus die zegt dan: vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. En ik vind het zo bijzonder hoe Maria zich hier opstelt in deze geschiedenis. Want Maria wist dat er iets stond te gebeuren. Ze wist niet wanneer het zou plaatsvinden, maar ze wist: er gaat iets komen. Zijn uur was nog niet gekomen. En dan vind ik het zo bijzonder dat ze dan tegen de bediende zegt: wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Prachtig, toch, of niet? Hoe Maria daarin ook groeide. Met andere woorden, ook al begrijp je de dingen niet, ook ik in mijn leven, er gebeuren dingen, ik snap het ook niet allemaal, maar wat hij zegt, doe het. En ik denk dat Maria veel heeft geleerd. Ze begrijpt er lang niet alles, maar ze bewaarde de dingen in haar hart. En ze vertrouwde erop dat de weg die de Heere ging, dat dat goed was. En ik denk dat daarin vanavond ook een les voor ons ligt. Want ook wij krijgen van tijd tot tijd te maken met situaties in ons leven waarin we de weg van de Heere lang niet altijd begrijpen. En waarom dingen toegelaten worden in ons leven. Maar we mogen de Heere erop vertrouwen dat Hij erbij is. En ook al gaat dat soms dwars door moeite, door strijd, door verdriet, door gebrokenheid heen, door menselijke onvolkomenheden, de Heer, Hij is erbij. En soms kijk je terug op je leven en dan denk je: hé, en toch was het goed dat ik door die strijd ben heen gegaan. De Heer Jezus, hij zit daar te midden van de leraren in de tempel. En dan staat er in vers 47, laten we het lezen: allen die hem hoorden, die stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. Ze zijn diep onder de indruk van de Heer Jezus, van zijn vragen, zijn antwoorden. De vraag was alleen: wat deden deze schriftgeleerden, wat deden deze fariseeën met het onderwijs? Hier staan ze nog versteld van zijn kennis. Maar weet u, als je het Lucas-evangelie gaat doorlezen, dan kom je op een gegeven moment terecht in hoofdstuk 22. En uit die laatste versen van het hoofdstuk daarvoor, die laatste versen van Lucas 21, dan blijkt dat de Heer Jezus opnieuw in de tempel is, net als in deze geschiedenis. Het valt op dat de Heer Jezus onderwijs geeft in de tempel. In plaats van vragen te stellen, geeft hij zelf het onderwijs. Maar we zien een hele andere houding van de schriftgeleerden en de fariseeën. Ze zijn niet langer meer onder de indruk van hem. Nee, we lezen in Lucas 22, vers 2, dat de overpriesters en de schriftgeleerden een manier zochten om hem om te brengen. Ze irriteerden zich mateloos en ze willen de Heer Jezus niet als Messias herkennen en erkennen. En ze zochten een manier om hem te doden. Ze zijn niet langer meer onder de indruk van hem. Verdrietig als je ja, die geschiedenis volgt en hoe het begint en waar het uiteindelijk eindigt. En als ik daar denk aan het huidige Israël, dan zien we dat het in onze tijd nog steeds niet veranderd is. Als je kijkt naar de religieuze leiders, de Messiaanse Joden, Joodse mensen die geloven dat Jezus de Messias is, daar vooruitkomen, die hebben ook in onze dagen te maken met verdrukking, met afwijzing vanuit hun eigen Joodse gemeenschap. Verdrietig wat er ook in onze dagen nog steeds gebeurt. Ik kan me nog goed herinneren, een aantal jaar geleden, dat ik zelf een ultra-orthodoxe jongen begeleidde die net tot geloof was gekomen in de Heer Jezus. Voor zijn gemeenschap was hij dood. Ze hadden een overlijdingsritueel gedaan. Hij bestond niet meer. Overlijdensbericht stond in de krant. Hij bestond niet meer. En hij was alles kwijt. De grote prijs die heel veel Messiaanse Joden vandaag de dag moeten betalen. Verdrietig. Als je het hebt over een vervolgde kerk, dan denken wij heel snel aan Noord-Korea en noem maar op. Belangrijk om voor onze broeders en zusters te bidden. Maar bedenk dat er in zekere zin ook een vervolgde kerk is in Israël. Messiaanse Joden die te maken hebben met afwijzing. Die afgesneden worden van hun families. Waarom? Puur en alleen omdat ze geloven dat Jezus de Messias is. Heftig, hè? Als je daarover nadenkt. Broeders en zusters, ik wil de laatste stap gaan maken met u. We hebben even stilgestaan bij deze geschiedenis. Maar er is ook nog een laag die hier dieper in te vinden is. En dan wil ik gaan naar de typologische betekenis van deze geschiedenis. We kennen typologie. Jozef, wat een voorbeeld is, een beeld is van de Heer Jezus Christus. Zijn vernedering en zijn verhoging. Wat je ook weer terugziet bij de Heer Jezus, die ook vernederd is, verhoogd is. En zo vind je in de Bijbel heel veel beelden die je terugvindt bij de Heer Jezus. Of die spreken over het grote plan van God. En ik wil vanuit deze geschiedenis eigenlijk een profetische lijn trekken naar de toekomst die we hierin terugzien. En ik hoop dat u deze stappen met mij kunt meemaken. Tot slot. Kijk, Jozef en Maria die gingen tijdens het Pascha naar Jeruzalem toe. En als we denken aan het paasfeest, dan denken we aan Jezus' eerste komst. De Heer Jezus die het lam is. Die tijdens Pascha geslacht werd, waar het bloed gestreken moest worden op de beide deurposten en de bovendorpen. En het lam, wat een prachtig beeld is van de Heer Jezus Christus, van zijn eerste komst. Het lam wat spreekt van het volbrachte werk. En wat gebeurde er daarna? Nou, we weten dat de Heer Jezus na Pascha opstond uit de dood. En vervolgens verliet hij de aarde, hemelvaart, waar we volgende week donderdag met elkaar over nadenken. En in Hebreeën lezen we, broeders en zusters, dat de Heer Jezus, hij is de hemelen doorgegaan en hij zit nu in dat binnenste heiligdom, toch of niet? Dat is wat de Hebreeënbrief ons leert in Hebreeën 4. En de Heer Jezus, die is inmiddels al 2000 jaar, zit hij in dat binnenste heiligdom. Hij is aan het oog ontrokken. Hij is verborgen. En dat zien we eigenlijk ook, broeders en zusters, in deze geschiedenis terugkomen. Want Pascha is geweest. Jozef en Maria die keren terug naar huis. En de vraag was, waar is de Heer Jezus? Hij is verdwenen. Hij is aan het oog ontrokken. Hij is verborgen. En 3 dagen lang stellen ze zichzelf die vraag, waar is hij dan? En op de 3e dag vinden ze hem. En dat is eigenlijk ook de vraag, broeders en zusters, die is ontstaan na hemelvaart. De Heer Jezus, hij is opgevaren naar de hemel. Hij is in dat binnenste heiligdom. En de grote vraag is, waar is de Heer Jezus? En heel veel Joodse mensen in onze dagen die stellen de vraag, waar is dan de Messias? Het is ook een vraag die in de wereld leeft. Waar is God? En er zijn in de loop van de jaren al heel wat programma's, tv-programma's ontwikkeld waar mensen op zoek gaan naar God. Waar is hij dan? Waar is de Heer Jezus? De grote vraag is, waar zoek je in deze tijd dat hij verborgen is? De Heer Jezus, hij laat zich in deze tijd niet zomaar vinden. En mensen die zoeken hem in van alles en nog wat. Het punt is alleen dat de Heer Jezus sinds Paasfeest is verborgen. Hij is ten hemel gevaren, hij zit in dat binnenste heiligdom. En God, broeders en zusters, die werkt in deze dagen in het verborgene. En als je hem zoekt, dan moet je hem goed zoeken, dan moet je hem namelijk in zijn woord zoeken. Dan moet je die geestelijke bril gaan opzetten, want hier op aarde, broeders en zusters, zul je de Heer Jezus niet vinden in onze dagen. En door het woord van God te bestuderen, ga je ontdekken hoe God handelt in deze fase van zijn plan. Dan gaan je geestelijke ogen open. En dan ga je, zoals Paulus dat ook zegt in de Filippenzenbrief, dan ga je ontdekken dat je de dingen moet zoeken die boven zijn, toch? Of niet? Niet die hier op aarde zijn, nee, die boven zijn. Daar zit hij, in dat binnenste heiligdom. Hij is onttrokken voor het oog. En er zal een moment komen, broeders en zusters, dat de Heer Jezus weer zichtbaar wordt. Dat hij weer rechtstreeks gaat terugkomen naar deze aarde. Dat God ook weer rechtstreeks gaat ingrijpen in deze wereld. Dan kom je in het Bijbelboek Openbaring terecht. Waar de mensen uiteindelijk over heel de wereld te maken krijgen met de schepper van hemel en aarde. En weet u wat ik dan zo mooi vind? Dan staat er in vers 46, moet u opletten, dat Jozef en Maria de Heer Jezus vinden in de tempel, in het heiligdom. En hoe treffen ze hem daar aan? Hij zit. Ziet u dat? Hij zit te midden van de leraren. En dat is eigenlijk ook precies wat de Heer Jezus in onze dagen doet. Hij zit. Waar? In de hemel, in dat binnenste heiligdom. Waar zit hij? Aan de rechterhand van de Vader. En er gaat een moment komen dat de Heer Jezus gaat opstaan. En dat hij weer gaat verschijnen. En hij zit nu. Hij zit nu en dat spreekt van ruststand. Het werk is volbracht. En nu is hij nog aan het oog onttrokken. Hij is verborgen. Maar nogmaals, er gaat een dag komen, broeders en zusters, dat hij gaat opstaan en dat hij gaat terugkeren naar deze aarde. En dan vind ik het zo mooi, want dan kom ik tot slot nog even over die derde dag. Die derde dag, die aan de ene kant spreekt van Jezus' opstanding, wat gebeurde op de derde dag. Maar weet u waar profetisch gezien die derde dag nog meer over spreekt? Over de wederkomst van Christus en de hereniging die zal plaatsvinden tussen de Heer en zijn volk Israël. Laten we gaan naar Hosea 6, want daar vinden we dat. Daar vinden we dat de Heer Jezus op de derde dag zal gaan ingrijpen. En zoals Jozef en Maria eigenlijk op die derde dag met de Heere verenigd werden, zo zal ook Israël op de derde dag, volgens de profetieën, met de Heere verenigd worden. Een hele bijzondere profetie die we vinden in Hosea 6. Heeft u het gevonden? Ja. En dan beginnen we aan het einde van Hosea 5, vers 15. Daar staat, ik ga en ik keer terug naar mijn woonplaats. Waar gaat dat over? Over Jezus, hemelvaart, toch, of niet? Hij die terugkeert naar zijn woonplaats. Totdat zij, dat is Israël, zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Broeders en zussen, wat is nou de kenmerk van deze tijd? Dat Israël meer en meer in de benauwdheid komt. En dat is wat de Bijbel leert. Ik zou vele schriftplaatsen kunnen aanhalen waar we lezen dat de Israël in de eindtijd in de benauwdheid komt en de naam van de Heere zal gaan aanroepen. Dan gaan we verder. Hoofdstuk 6. Israël zal zeggen, kom, laten wij terugkeren naar de Heere. Want hij heeft ons verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. En let op wat er dan staat. Na 2 dagen zal hij ons levend maken en op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven en dan zullen wij kennen. Wij zullen erna jagen de Heere te kennen. Dus er zal een moment komen, broeders en zusters, dat die 3e dag gaat aanbreken. En u ziet het in Hosea 6. Aan de ene kant heeft dat betrekking op het volk. En aan de andere kant heeft het betrekking op de Messias. Die twee die lopen in elkaar over. De Heer Jezus die stond op de 3e dag. Maar ook Israël zal op de 3e dag profetisch gezien gaan herleven. En als wij het hebben over de 3e dag... dan kunnen wij denken aan dagen van 24 uur. Maar ik moet in dit verband ook denken, dat gaan we nu niet meer opzoeken, maar aan wat Petrus ook schrijft in 2 Petrus 3, dat 1 dag voor de Heere is als 1000 jaar. En dat staat in het verband met spotters die in de laatste dagen zullen opstaan, zullen zeggen, waar is dan de Heer Jezus? Hoe zit het dan met de komst? Jullie hebben het er altijd wel over, maar waar blijft hij dan? Dat is de tijd waarin we nu leven, die opmaat. Waarin er steeds meer vraagtekens van, waar komt hij dan? Nou, broeders en zusters, als we terugkijken naar Jezus' dood en opstanding 2000 jaar geleden, dan zijn we nu 2 dagen onderweg, 2000 jaar. En als ik kijk naar de ontwikkeling in deze wereld, dan gaat het ongelooflijk hard. En ik ben ervan overtuigd, op grond van de Bijbelse profetieën, dat de Heere straks in dat 3e millennium, waar we in zijn gegaan, zal gaan ingrijpen, dat hij gaat komen op die 3e dag. Enerzijds om Israël te genezen, om Israël te herstellen, en aan de andere kant ook om zijn koninkrijk van recht en gerechtigheid hier op aarde te vestigen. En wij leven, broeders en zusters, eigenlijk in een hele bijzondere fase van Gods plan. Wij leven op die grens naar dat nieuwe tijdperk waar de Heer Jezus Christus zal komen om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. We leven nu in een tijd waarin we in deze wereld het allemaal tot een climax zien komen. Maar waar straks de Heer op die 3e dag zal komen om orde op zaken te stellen. En dat is natuurlijk de vraag, wanneer breekt die 3e dag aan? Ja, en dat is mijn antwoord, ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Kijk, de Heer, hij geeft ons wel het profetisch woord, zodat we de tijden en gelegenheden kunnen verstaan. En we zien dat Israël Gods uurwerk is en we zien dat het volk steeds meer de benauwdheid komt. En tegelijkertijd leert de Bijbel ook dat de antichrist nog moet komen, noem maar op. Er staat ook echt nog wel het een en ander te gebeuren. Maar we leven wel in die opmaat daar naartoe. En het is belangrijk dat we aan de ene kant voorzichtig zijn met data waarop gebeurtenissen moeten plaatsvinden. Maar aan de andere kant mogen we wel de tekenen gaan verstaan op grond van het profetische woord. 2 dagen lang is hij verborgen. Ja, wij als gelovigen weten waar hij is. Wij weten dat God momenteel handelt in het verborgene. En als je de Heer Jezus zoekt, dan moet je hem op de juiste plek zoeken, namelijk in zijn woord. Maar straks gaat de Heer voor heel Israël en voor heel de wereld verschijnen. En broeders en zusters, waar zal de Heer Jezus straks dan gevonden worden? Nou, de vraag is, waar verdween hij? Waar verdween hij? In Jeruzalem, toch, of niet? Ja, op de Olijfberg, daar ging hij weg. En dat is ook de plek waar hij straks zal terugkomen, waar hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dat vind ik ook zo mooi, terug in deze geschiedenis. Ze vinden hem op de plek waar de Heer Jezus verdween. Jozef en Maria, ja, in Jeruzalem was hij voor hun oog onttrokken. En waar vinden ze hem? In Jeruzalem. De Heer Jezus, profetisch gezien, hij is onttrokken aan het oog. En waar komt hij terug? In Jeruzalem. Nou, broeders en zusters, ik ga nu echt afronden. En dat brengt ons tot slot ook nog bij die vraag die ik u mee wil geven deze avond. Waar zoekt u, waar zoek jij in deze tijd de Heer Jezus? Weet u, er wordt binnen de christenheid juist in onze dagen van alles en nog wat bedacht om de Heer Jezus te vinden. In allerlei retraites, in mediteren, in allerlei spirituele activiteiten. Het is allemaal heel populair en ik wil ook niet zeggen dat het allemaal per definitie verkeerd is. Maar broeders en zusters, het grote gevaar is dat we druk bezig zijn met van alles en nog wat, maar dat we ondertussen het woord van God dichtlaten. En dat is zo'n gevaar in deze tijd. Dat we heel druk bezig zijn voor de Heer God en dat we dit bezoeken en dat. Maar lezen we zijn woord. De plek waar we hem juist in deze dagen kunnen vinden is in zijn woord. Belangrijk. En de beste plaats waar kinderen van God kunnen zijn is net als de Heer Jezus in de tempel. Dat wil zeggen dat we net als de Heer Jezus bezig zijn in de dingen van onze hemelse Vader. En hoe doen we dat? Door bezig te zijn met het woord van God, met de schriften. Dat is onze leidraad juist in deze tijd waarin God werkt in het verborgene. En broeders en zusters, dat doen we met elkaar. En dat vind ik ook zo mooi. De Heer Jezus, hij zat daar in de tempel. Hij stelde vragen. Hij luisterde. Met andere woorden, er was interactie. En met elkaar was men bezig rondom de schriften. En dat is eigenlijk ook voor ons als gemeente, dat we met elkaar het woord van God onderzoeken. Zoals Paulus ook schrijft in Efeze 3, dat we met elkaar de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte van Gods heerlijkheid onderzoeken. Met elkaar bouwen we, met elkaar leren we, we scherpen elkaar aan. En als de ander het moeilijk heeft, dan zijn we er voor elkaar. Dat is gemeente zijn. En zo werkt God in de gemeente. En hij wil een ieder van ons daarvoor gebruiken. Een ieder op zijn eigen plaats. Prachtig, hè, hoe dat eigenlijk allemaal werkt. En ligt opgesloten in het woord van God. Amen. Ja, we gaan met elkaar een lied zingen. En dat is Johannes de Heer 664. En dat spreekt over die mooie dag. Eens zal de dag vol blijdschap zijn. En daarna zullen we de Heere danken. We gaan met elkaar zingen Johannes de Heer 664. Thank you. mag u voorgaan in gebed. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel voor deze avond, waarin we met elkaar ook in alle rust uw woord mochten onderzoeken. Dank u wel voor deze prachtige geschiedenis, Heer, waar u als 12-jarige jongen ook naar de tempel ging en waar zoveel lessen ook in liggen opgesloten. Heer, dank u wel dat we ook mochten stilstaan bij ook de profetische lijnen. Heer, dat u nu nog verborgen bent, dat u in dat binnenste heiligdom bent. Maar dat u straks op die derde dag ook zal verschijnen en zal terugkeren naar deze aarde. Dank u wel dat we die geweldige, hoopvolle belofte hebben. Dat al die profetieën die met betrekking tot uw eerste komst allemaal letterlijk in vervulling zijn gegaan. Dat we ook mogen weten dat al die profetieën met betrekking tot de eindtijd en uw wederkomst en het koninkrijk wat u op aarde gaat vestigen, dat het ook allemaal letterlijk in vervulling zal gaan. Heer, wat een geweldige hoop voor naar de toekomst. Juist in deze gebroken wereld, waar we zien dat zoveel aan de hand is. Als we kijken naar Israël, de hele situatie met Gaza. Als we kijken naar de oorlog die ook maar door blijft gaan tussen Rusland en Oekraïne. Heer, dan zien we ook reikhalzend uit naar uw komst. En we willen bidden, Heer, dat velen nog toegevoegd worden ook aan de gemeente. Dat veel mensen nog hun hart zullen overgeven, hun leven zullen overgeven aan u. We willen bidden, Heer, voor de evangelieverkondiging hier op aarde. We willen bidden ook voor de vele Bijbels die ook de afgelopen tijd ook zijn verspreid onder uw volk Israël. Heer, we willen bidden in bijzonder ook voor die jonge soldaten, Heer, die momenteel ook in Gaza zitten, die zulke verschrikkelijke dingen ook zien en meemaken. Heer, wilt u in hun leven werken dat al die backpack-bijbels ook, dat ze daar hun hoop en troost in mogen vinden. We willen bidden, Heer, voor alle onschuldige slachtoffers die zijn gevallen. Heer, zowel in Israël als ook in Gaza. Heer, voor de enorme nood die er ook daar is en voor het vele onschuldige bloed wat ook daar vergoten wordt. Heer, we willen bidden dat ook daar op die plekken het evangelie mag klinken. En dat mensen rust en vrede mogen vinden in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We willen ook bidden ook voor de gijzelaars die vastzitten. Die elke dag vrezen voor hun leven en die verschrikkelijke dingen moeten meemaken. Heer, wat is er een hoop ellende, wat is er een hoop verdriet. En we willen bidden, Heer, dat juist in deze tijd uw woord gezaaid mag worden. In Israël, in Gaza, maar ook in de rest van de wereld, Heer. En dat mensen ook hun hoop en verwachting op u mogen stellen. Heer, we willen ook bidden, ook hier voor Ermelo, voor onze thuisplaats. Heer, dat wij ook iedere keer weer een getuige van u mogen zijn. Wilt u ons daarin ook gebruiken als uw instrument? Heer, ik wil ook zo bidden voor een ieder van ons, als we zometeen ook weer naar huis gaan. Wilt u met ons meegaan? Wilt u ons veilig thuis brengen? En we willen ook deze week ook zo weer in uw handen leggen. Heer, dank u wel dat we in alle dingen, zowel de mooie dingen in ons leven als ook de moeilijke dingen in ons leven, dat we in alles mogen zien op de voleinde van het geloof, de Heer Jezus Christus. Heer, we danken u dat we u mogen kennen, dat u de Heer bent in ons leven en dat u ons door uw woord vertroost, bemoedigt, versterkt iedere dag weer, maar dat we ook die hoopvolle toekomst hebben. Heer, dat we eens bij u zullen zijn. Heer, dank u wel voor die geweldige beloften die nog liggen weggelegd voor deze wereld, maar ook voor ons leven. Heer, we prijzen uw grote naam daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar nog zingen. Glorieklokken 457, staand op de belofte. En na dit lied, dan zal ik de zegenbeden doorgeven. En dan was de vraag in verband met Koningsdag of we nog één lied, namelijk het zesde couplet van het Wilhelmus, met elkaar zullen zingen. Dus ik stel voor dat we gaan staan, dat we met elkaar dat lied zingen, staand op de belofte. Dan zal ik de zegenbeden uitspreken en dan zullen we nog dat zesde couplet van het Wilhelmus met elkaar zingen.